BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 245 van de invasie. Eerst even een dienstmededeling. In december staan we in de theaters door het hele land met een extended editie van Boekenstein en de Wijk om de geopolitieke jaar te beschouwen. Veel plekken raken daar al uitverkocht, hoor ik. Dus wees er snel bij als je wil komen. Bijvoorbeeld naar Delft of Zwolle. Daar zijn nog kaartjes beschikbaar.
Want Den Haag is uitverkocht en Utrecht ook, hè?
Rotterdam bijna.
Ik heb zelf gewoon heel veel kaartjes gekocht.
Ja. Beetje Thierry Baudet. Ja.
Ja, exact. Ja.
Goed, van de situatie op de grond hier naar die in Oekraïne. Arend-Jan, kan je ons daar wat over vertellen?
Ja, er is veel gebeurd. Niet zozeer op de grond, maar wel eromheen, om het zo maar te zeggen. Maar ik begin even op de grond. Er is een missielaanval op Dnipro, de grote stad Dnipro. Er is een zwangere mevrouw bij omgekomen. En verder staat er dan van die kleine zinnetjes: aanvallen op 40 Oekraïense settlements all over Ukraine. Hè? En verder, ja, het oude nieuws is natuurlijk dat Oekraïne toch wel een gestaag een kleine opmars maakt richting Gerson. Allerlei dorpjes worden erbij gevoegd. Hè? Maar goed, daar gaan we straks uitgebreid over praten.
Ja, interessant trouwens, Arend-Jan, is dat het tempo van de aanvallen
verminderd
op de elektriciteitscentrales en op de steden wel lager wordt. Dat is wel interessant. Ja. Maar het laat natuurlijk onverlet dat al die aanvallen, dat zijn gewoon oorlogsmisdaden. Dat mogen we niet vergeten. Dat mag gewoon helemaal niet. En in de Veiligheidsraad van de VN is daar ook over gesproken. Het is gewoon, dit mag gewoon niet, punt uit. Ja. En het gebeurt wel. En dat zegt ook heel veel over de gesteldheid van Poetin en wat hij op dit ogenblik doet om toch te proberen de bovenliggende partij te worden.
Dat hij geen grenzen meer in acht neemt.
Ja, geen grenzen meer. Ja, de handschoenen gaan uit. Ja.
En 30% jongens van de power generation, van de elektriciteitsvoorziening, is dus al uitgeschakeld.
Ja.
Door die.
Ja.
En Zelensky zegt ook tegen de Oekraïense vluchteling in het buitenland: kom maar niet terug, want we krijgen een hele zware winter.
Ja.
Ja, dat is niet niks, jongen. Dat is niet niks.
Nee, dat klopt. Dat klopt. Kijk, het enige lichtpuntje is dat, ja, dat hebben we natuurlijk ook al heel vaak gezegd hoor, dat Rusland toch door zijn voorraden wapens raakt. Budanov, het hoofd van de inlichtingendienst van Oekraïne, die zegt van ja, hij heeft nu vooral kruisraketten die veel minder precies zijn. Er zijn afzwaaiers bekend van 800-900 meter. Interessant is dat hij nog maar 13% van zijn Iskander-raketten over heeft. Ja, dat zijn raketten voor de wat korte, middellange afstand, waarmee hij dus behoorlijk wat doelen kan raken. Geldt ook voor de Kaliber-raketten, iets meer dan de helft is daar van weg. En dan heb je nog allerlei andere raketten, dus ook ongeveer voor de helft zijn die op. 70% van de drones die wordt neergehaald op dit ogenblik door Oekraïne. Dus er wordt wel iedere keer gezegd, hij gaat door zijn voorraad heen. Maar tegelijkertijd heeft hij er nog een hele hoop over.
Ja.
Hebben we iets meer duidelijkheid over die situatie in Gerson, waar we de afgelopen dagen zo naar hebben zitten kijken, wat daarvan te maken?
Ja, zeker. Dat is echt wel interessant wat daar gebeurt. Wat daar gebeurt op dit ogenblik, dat ondersteunt toch de veronderstelling dat er een enorme slagpartij gaat te komen. Dat Poetin niet zomaar Gerson gaat opgeven. We hebben al eerder geconstateerd van die Russische verhalen dat 20.000 mensen uit de stad zijn geëvacueerd, dat die vermoedelijk niet kloppen. De Oekraïne zelf houdt er op enkele duizenden. We zien ook steeds meer berichten komen dat de reden waarom de mensen uit de stad worden gehaald is inderdaad om ervoor te zorgen dat de overgeblevenen eigenlijk tot vijand kunnen worden verklaard. Dat zijn of partizanen of nazi's, tussen aanhalingstekens, dus overgebleven Oekraïners. Dus niet iedereen gaat die stad verlaten, alleen de Russen verlaten die stad. Dat is echt belangrijk hoor, om dat even goed in oogschouw te nemen. Want dit betekent gewoon dat die stad dus niet leeg raakt op korte termijn, maar dat die dus echt onderdeel wordt van een grote strijd. Ja. Als je vervolgens kijkt, wat bijvoorbeeld ook nu weer Zelensky's adviseur Oleski Arestovic zegt, die zegt van: we bereiden ons nu voor op een hele zware strijd. Van terugtrekking, van Russische terugtrekking is geen sprake. Ze graven zich in en willen niet opgeven. Dat zijn de woorden van Zelensky's adviseur. Dus het is echt niet zo dat op dit ogenblik de Russen bezig zijn om volop zich terug te trekken. Het is ook niet zo, wat ik ook van sommige analisten hoor, dat er alleen maar vertragende gevechten zijn, waardoor de stad kan worden geëvacueerd en de troepen kunnen worden teruggetrokken. De Oekraïners zeggen nu zelf dat er natuurlijk wat paden overblijven, ook over de rivier, om als de nood aan de man is te kunnen terugtrekken. Maar de inzet is op dit ogenblik echt een grote veldslag rond die stad Gerson. En die milbloggers, die spreken op dit ogenblik al over een haling van de slag om Stalingrad. En dat wordt eigenlijk gewoon door die adviseur van Zelensky erkend, dat dit er gewoon aan zit te komen. Hoeft allemaal niet te gebeuren, zeg ik onmiddellijk bij. Maar dit is op dit ogenblik, met de kennis van nu en met de uitspraken die we horen, ook uit Oekraïne zelf, het meest logische scenario. En daar moet je dan weer aan koppelen, die hele discussie over die vuile bom, waar we het eerder over hebben gehad. En over het feit dat Poetin een kernwapen zou kunnen inzetten. Want als hij Gerson kwijtraakt, dan ligt de weg voor Oekraïne open naar de Krim. Dan kan hij, Poetin, Odessa niet meer bedreigen. En dan moet hij dus Russisch grondgebied opgeven. En dat mag grondwettelijk niet. Dus hij zit echt met zijn rug tegen de muur. En die man heeft zich totaal klem gemanoeuvreerd.
Ja, Rob, wat ik gelezen heb, dat de Russische soldaten, die zijn zich dus aan het ingraven in Gerson zelf. Hè?
Ja.
Dat betekent dus dat het wordt als een aanvalsoorlog voor de Oekraïners en een verdedigingsoorlog voor de, voor de Russen. Wat ik wel heb begrepen, dat het drijvende bruggen zijn, dat er wel een enige beweging is van Russische troepen van de linker naar de rechter oever van de Dnieper.
Ja.
De gradatie daarvan weet ik allemaal niet, maar dat is het verhaal. En wat je ook heel veel leest, zijn stukken die zeggen van, nou, dit zal helemaal niet zo. Beide partijen gaan ervan uit dat ze dus doorvechten gedurende de winter. Hè? En een maand geleden las je toch allemaal stukken van, ja, in de winter kan je niet goed knokken, dus dan stop je. Hè?
Ja.
En dat schijnt dus nu allemaal anders te zijn. En daarom zie je allemaal artikelen verschijnen. Kunnen we dan misschien iets leren uit de lessen van de winteroorlog? Hè? November 39, maart 1940 van Finland en Rusland. Hè?
Ja.
Nou, ik heb die allemaal zitten lezen omdat ik het interessant vind. Hè? Heel kort uit te leggen. De Russen hebben dus Finland aangevallen. En Finland was namelijk vroeger een deel van Rusland. Hè, tussen 1809 en 1917. Toen werden ze onafhankelijk. En 30 november 1990 valt Stalin dus Finland aan. Nou, Russen hebben daar grote verliezen bij geleden. Min 43 graden, jongens, moet je even voorstellen. En bij het verdrag van Moskou, maart 1940, heeft Finland dus 9% van het grondgebied moeten afstaan. Maar dat is dus wel, ze hebben wel ongelooflijk goed gevochten. En wat ze dan met name gedaan hebben, is dat ze zich heel goed aangepast hebben aan het terrein en aan het weer. En de Russen hebben dat minder goed gedaan, wat ik merkwaardig vind voor een land dat in zo'n koud gebied verkeert. Hè?
Ja, dat doen de Oekraïners nu ook. Hè. Dat is het grote voordeel van de Oekraïners. Die adaptiviteit, dat aanpassingsvermogen van die Oekraïners is veel groter dan die Rusland, die erg star en hiërarchisch zijn georganiseerd. En dat is niet het geval bij Oekraïne. Dat is een enorm voordeel op dit ogenblik voor Oekraïne.
Ja, en dat betekent dus dat ook in de winter kunnen er dus in principe veldslagen gewonnen worden. Hè? Dat blijkt uit die eerdere oorlog. Maar ja, winter is ook wel heel lastig, want de wielen raken natuurlijk vast. Noem je dat van die roldingen die je hebt, dat gaat natuurlijk nog wel. Hè? Van die draaibanden, hoe heet het ook, jongens, tot een tank zit.
Rupsbanden.
Rupsbanden. Ja. Camouflage is natuurlijk heel lastig in de winter. Hè?
Dat is alles. Nee, je kan het gewoon wit maken.
Ja, je moet het wel wit maken.
Dat is op de Polen ook op die manier, hoor.
Ja. En het vliegen en ook de drones is lastig als het heel erg vriest. Dat zijn dingen die je dan allemaal leest. Nou ja, we moeten maar zien hoe het gaat. Maar er komt volgens mij, iedereen praat er nu over dat er een enorme veldslag aan zit te komen. En omdat de Russen zich ingraven in Gerson, dat is eigenlijk het verhaal.
Eerder was toch het idee, of althans wat ik dan begreep, dat de Oekraïnse strategie zou zijn, als ze dan misschien daar stroomopwaarts die dam bij Nova Kakhovka, als ze die in handen krijgen of onbruikbaar maken, dat ze dan de Russen daar in Gerson gewoon kunnen insluiten. Dan hoef je niet die stad in en die vreselijke straatgevechten te voeren.
Het zou kunnen.
Dan wordt het niet een Stalingrad, maar een Mariupol. Maar dan voor de Russen, zeg maar.
Ja, dat zou kunnen. Maar dan, gaan ze hun, dan zouden ze dus hun eigen dam moeten doorsteken, de Oekraïners.
Ja.
Is dat nou, wat de, je de weg daaroverheen onbruikbaar maken. Wat volgens mij al is gebeurd.
Ja.
Nou ja, als je je eigen dam dus doorsteekt, als je het omdraait. Hè? Want nou, we weten dat er dus mijnen zijn bevestigd aan de Karkova-dam door de Russen. Dat lees ik steeds. Hè? Maar stel je voor dat het in Oekraïnse handen is en zij steken hem door. Ja, dan heb je wel een probleempje als je in Gerson zit, lijkt me. En ook op de Krim heb je dan een probleem.
Ja, ja, maar ja, nou ja, goed, weet je, het laat natuurlijk onverlet dat alles er op dit ogenblik wijst dat, dat Poetin door gaat vechten.
Ja.
Hij heeft verordeneerd dat de Russische troepen de westelijke oever van het Dnieper niet mogen verlaten. Ja. En realiseer je, die Russische retoriek wordt ook steeds waanzinniger. Alexei Pavlov, de ondersecretaris van de Veiligheidsraad, die dan geen denazificatie meer wil, maar desatanisatie.
Ja.
Ja, jongens, ik bedoel, het wordt toch echt te gek. De Tsjetsjeense leider Kadyrov, die ook knokt in Oekraïne, die heeft al zijn boosheid laten blijken door te zeggen van Rusland moet als een sodemieter hele steden van Oekraïne van de aardbodem laten verdwijnen. Ah, jongens, die retoriek uit de Russische kant, ja, die duidt er natuurlijk op dat men echt zwaar in de problemen zit. Anders doe je dat natuurlijk niet.
Ja.
Maar dat, kijk, en dan de optimisten zullen natuurlijk zeggen van ja, nou, dat duidt erop dat Oekraïne aan het winnen is. Nou, dat is in zekere zin ook zo. Maar daar staat tegenover dat dit de aard van de oorlog totaal verandert. En dat Poetin eigenlijk nog maar één weg te bewandelen heeft en dat is die van escalatie. Iets anders kan die gewoon niet meer. En alles wat je nu hoort, dat zit allemaal nu nog in de retoriek van de escalatie, maar dat kan niet anders dan dat op een gegeven moment ook een militair vervolg gaat krijgen.
Ja, precies. En die opmerking van die Pavlov, dat past dus heel goed in die Russische traditie van dat je de meest waanzinnige dingen eruit gooit. Het hele verhaal van denazificatie was natuurlijk al compleet krankzinnig. Hè?
Ja.
Maar desatanisatie, dan legt hij uit van er zijn honderden geheime secten in Oekraïne actief. Dan zie je dus ook een priester daar staan in een treurig nat bos. Hè? Het is werkelijk. En als je het boek van Schneider dus leest, dat doen ze dus voortdurend. Hè? Met een soort propagandaoorlog. Met de een nog idioter dan het ander. En dan maken ze mensen murf mee.
Nou ja, onze grote vriend Baudet die zou zich ongelooflijk prettig voelen in zo'n situatie.
Ja.
Maar weet je jongens, kijk, als je nou denkt dat hierdoor de steun voor Poetin verkleind wordt. Er is een interessante nieuwe peiling geweest van het Levada Centrum, Russisch, waarvan wordt gezegd, nou ja, dat is dan in ieder geval nog een klein beetje onafhankelijk en objectief. Het heel merkwaardig is dat het percentage van de Russen dat vindt dat er fundamenteel iets moet veranderen, waaronder iets moet veranderen in de regering, gedaald is van 59 tot 47% in oktober. Dus 59% in september, 47% in oktober. Dat is toch heel vreemd. Dus het is dus niet zo dat die steun voor Poetin eigenlijk alleen maar aan het dalen is. Dat blijkt op dit ogenblik nergens op.
Ja, je moet wel bedenken dat ik zou ook bang zijn als ik een telefonische enquête kreeg in Rusland.
Zeker, zeker, zeker.
En het tweede is, er zijn gewoon ongelooflijk veel intelligente Russen, ICT'ers en zo, zijn gewoon gevlucht.
Ja, ja.
Heel veel kritiek.
Overigens, wat we dus nu wel zien, is dat het rotzooi rommelt in het Kremlin. Een groot aantal uit de directe entourage van Poetin, inclusief veiligheidsdiensten en defensie. Die dringen nu aan naar het schijnt op onderhandelingen met Oekraïne. Dat is heel merkwaardig dat op dit ogenblik gebeurt. Dat komt naar buiten. Maar die zijn echt gewoon zeer ongelukkig met wat hier gebeurt. En die zijn ook bevreesd voor die escalatie waar we het nu over hebben. Die willen het dus niet. Het is echt heel serieus. Ik denk dat we nu echt in een hele cruciale fase aan het komen zijn van de oorlog. Overigens is het, hebben jullie dat gezien wat er in Amerika is gebeurd? Met
20 democraten.
Democraten die van een democratische progressieve caucus binnen het huis, die in een brief hebben laten weten aan Biden van ga dan maar gewoon onderhandelen, want dat is belangrijk. En dat is van tafel geveegd, hè? En ze hebben zich teruggetrokken.
Ja, Ja. En bedenk goed, binnen de Republikeinse Partij is het ook een strijd van mensen die pro-Oekraïne steunen en mensen die daar kritischer over zijn. En ja, ik blijf het maar zeggen, maar de cijfers van Biden zijn niet goed.
Nee.
En met de midterm kan of via die route dus toch de steun voor die oorlog afnemen.
Ja, dat zou kunnen.
Maar Rob,
ja.
Maar Rob legt heel goed uit steeds dat die 60 miljard, hè, die is al geallockeerd.
En die is geallockeerd, ja.
Teruggetrokken.
Ja. En daar kun je nog wel even mee voort, want ik weet niet precies hoeveel er nu is uitgegeven. Want dat zijn natuurlijk dagkoersen, maar volgens mij is het niet meer dan 16 miljard.
Ja.
Dus ze hebben nog wel even te gaan. En dat betekent dat ze misschien wel tot het eind van de termijn van Biden door kunnen gaan. En wat ik ook van mijn eigen collega's hoor, is dat zij er niet van uitgaan, zowel de Democraten als de Republikeinen, dat er nog ooit zo'n pakket komt.
Ja, dat is ook heel veel geld.
Hè? Dat is echt heel veel geld.
Ja. Vandaag zijn de EU-defensieministers bijeen en die gaan dus gewoon echt gemeenschappelijke wapens inkopen.
Dat is een doorbraak hoor, dat is een revolutie.
Ja. Dat is echt zo, want je moet dus goed bedenken, dat we hebben een nationale defensieindustrie, zwaar protectionistisch, enorm gelobby bij nationale kamerleden, je kent het allemaal wel.
Mm.
En hier veranderen dus gewoon dingen. Opeens kan het wel.
Een beetje vergelijkbaar met de gezamenlijke vaccininkopen die tijdens de coronacrisis ineens
komen. Zeker, het past zo in het beeld hè, wat Monnet, een van de grondleggers van wat nu uiteindelijk de Europese Unie is geworden, heeft gezegd. De Europese integratie, eenwording, die wordt voortgedreven door crisis. Nou, dit is er weer een. Hè? Ja, we zijn dus nu echt weer stappen verder gekomen in dat hele integratieproces. Wat heel veel mensen natuurlijk niet prettig vinden, omdat dat uiteindelijk weer leidt tot het opgeven van soevereiniteit. Maar je ziet dat het iedere keer weer een stap verder gaat door die crisis. En de reden is heel simpel. Je hebt gewoon geen keus. Je moet wel.
Ja. Zo is het. Nou, Shoko heeft vandaag gebeld met India en met China. Ja. Probeert hij dus een verhaal over die vuile bom en die false flag, idiotie, probeert hij daar ook te slijten. En Singh, dus de Indiaanse defensieminister, zegt dan gewoon droogjes van, wij vinden dat je aan beide partijen, dat je gewoon geen kernwapens moet inzetten. Dat was natuurlijk niet het verhaal wat Shoko wilde horen. Hè?
Nee,
en vandaag is ook die jaarlijkse nucleaire drill in de Barentszee, maar Hugo zei dat terecht van, maar dat is elk jaar zo, Arend-Jan. Dus wat zit je weer mensen bang te maken? en bovendien hebben ze ook keurig van tevoren dat bij de Amerika hebben ze dat aangekondigd.
Ja.
Ik zag overigens over dat vuile bomverhaal nog een interview met de chef van de Buitenlandse Inlichtingendienst van Estland.
Ja.
Die zei, die vindt dat dus heel zorgelijk. En die zei dat vuile bom en de manier waarop ze dat verhaal pushen, dat is out of pattern. Dat past eigenlijk niet in het patroon van de Russische propaganda. En dat maakt het dus zorgelijker dat Rusland dat misschien echt zou overwegen.
Dat is ook mijn conclusie. We zitten dichter tegen een dergelijk scenario aan dan veel mensen zouden hopen, inclusief ikzelf. Maar het is een plausibel scenario aan het worden. He, dus wat dan het scenario is, is dat Rusland zelf een vuile bom inzet, de schuld daarvan in de schoenen van Kiev schuift,
exact,
en vervolgens vergeld met de inzet van een kernwapen.
Ja.
He, dat is natuurlijk en daaraan gaat deze ongehoorde retorische escalatie vooraf. En dat heeft er weer toe geleid dat Biden heeft gezegd van, Poetin, doe dit niet. En als Biden heeft het nu al 3-4 keer gezegd.
Ja.
Dus ook de inlichtingendiensten moeten echt gewoon goede aanwijzingen hebben dat dit mogelijkerwijs toch staat te gaan gebeuren.
Ja.
Als het niet gebeurt, dan komt dat denk ik eerder door druk van buitenaf dan dat Poetin tot de conclusie is gekomen dat het misschien toch niet zo'n goed idee is.
Ja, het enige wat je uit Syrië kan leren is dat daar deden ze voortdurend false flag dingen. Dan zeiden ze die rebellengroepen gebruiken chemische wapens en dan deden de Russen het zelf.
Ja.
Maar heel vaak deden ze het ook niet. Hè? Maar goed, dit is een heel specifiek scenario. Kijk, waar je maar op moet hopen is dat rationele mensen in Rusland zeggen, kunnen we allemaal wel doen. Maar wat bereiken we er nou eigenlijk?
Nou ja, de enige hoopgevende, misschien moeten we daar dan maar mee afsluiten, omdat het helemaal weer zo'n zwarte uitzending aan het worden is. Het enige hoopgevende is dat dus dat binnen het Kremlin, vooral die Siloviki, die mensen die zeg maar ook een machtspositie ontlenen aan inlichtingendiensten, defensie, hun nabijheid van Poetin, dat die nu kennelijk zeggen van, hou hiermee op en ga onderhandelen.
Ja, Laten we met die gedachten dan maar afsluiten.
Zo is het.
Dank weer.
Tot morgen, jongens.
Graag gedaan en tot morgen.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.